From the conference center.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de algemene vrouwenbijeenkomst van de 186e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit het Eerste Presidium en de algemene vrouwenorganisaties van de Kerk. De muziek wordt verzorgd door een koor bestaande uit jeugdwerkmeisjes, jonge vrouwen en ZAV-zusters die de taal en cultuur van ruim 50 landen vertegenwoordigen. Vrouwen, jonge vrouwen en meisjes van 8 jaar en ouder zijn uit de hele wereld bijeengekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Zuster Rosemary M. Wixom, algemeen jeugdwerkpresidente, leidt deze bijeenkomst.
Zusters, wij heten u welkom in de Algemene Vrouwenbijeenkomst van de 186e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We zijn dankbaar dat we in het conferentiecentrum in Salt Lake City bij elkaar kunnen zijn. We zijn blij dat er over de hele wereld soortgelijke bijeenkomsten voor zusters worden gehouden. We hebben u lief. En we zijn dankbaar dat u aanwezig bent. We erkennen en verwelkomen ook belangstellenden van andere geloofsrichtingen die vanavond bij ons zijn. President Thomas S. Monson, die presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Ik ben Rosemary M. Wixom, algemeen jeugdwerkpresidente. We zijn dankbaar dat president Monson en zijn raadgevers, de presidenten Henry B. Eyring en Dieter F. Uchtdorf, vanavond bij ons zijn. We verwelkomen tevens de ouderlingen Jeffrey R. Holland, D. Todd Christofferson en Ronald A. Resbent van het Quorum der 12 Apostelen en bischop Gerald Cossé, presiderende bischop van de kerk. Op het podium bevinden zich ook de leden van de algemene presidiums van het jeugdwerk, de jonge vrouwen en de zustershulpvereniging, evenals de algemene bestuursleden. We vinden het een grote zegen om met elkaar samen te werken. De muziek wordt verzorgd door een uniek koor, bestaande uit jeugdwerkmeisjes, jonge vrouwen en ZHV-zusters, die de taal en cultuur van ruim 50 landen vertegenwoordigen. Dit koor symboliseert de wereldwijde verbondenheid die we als dochters van God in het evangelie van Jezus Christus voelen. Het koor wordt gedirigeerd door Lillian Severinsen met Linda Margetts aan het orgel. Het koor en de aanwezigen openen deze bijeenkomst met Have I Done Any Good? Het openingsgebed wordt uitgesproken door Morgan Manford, een jonge vrouw uit de wijk Second Bonneville in de ring Salt Lake Bonneville.
Thank you.
Onze geliefde Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we hier vandaag als vrouwen in uw kerk vergaderd zijn. We zijn gezegend dat we de kans hebben om de boodschappen te horen die vandaag worden gebracht. We zijn dankbaar voor onze liefhebbende profeet, president Thomas S. Monson, en voor alle mannen en vrouwen die ons dichter tot u brengen. We zijn heel dankbaar voor de talrijke zegeningen die we van u ontvangen. We vragen u om de sprekers te zegenen, zodat ze uw geest bij zich hebben. We vragen u om ons hart te vullen met de geest, zodat we in ons dagelijks leven de boodschappen kunnen toepassen die vandaag worden gebracht. Vader, we houden van u, we houden van uw zoon. We zijn heel dankbaar voor deze kerk en we zeggen dit in de naam van Jezus Christus. Amen.
Gedurende deze bijeenkomst laten we video's zien over onze bijdrage aan het werk van de kerk om hulp te verlenen aan miljoenen mensen over de hele wereld die hun huis hebben ontvlucht. In die video's kunnen we zien dat wij als discipelen van Jezus Christus anderen kunnen helpen. We kijken nu naar de eerste video, waarna het koor een medley zingt van As I Have Loved You and I Am a Child of God, met Kirsten Tenney op de viool. Vervolgens kunnen we luisteren naar zuster Cheryl A. Asplin, eerste raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Na hun verdrijving uit Missouri dachten de heiligen tijdens de lange koude winter van 1838 op 39 dat waar ze ook halt hielden, het niet hun eindbestemming zou zijn. O, Zion rouwt. Haar zonen liggen op straat, verslagen door een wrede vijand, en haar dochters huilen stil. Tussen de 5.000 en 7.000 mannen, vrouwen en kinderen zijn van huis en haard verdreven uit de nederzettingen in Missouri en gaan in armoede op zoek naar onderdak. Elke dag steken zo'n 12 gezinnen de rivier over naar Quincy en voortdurend staan er 30 klaar voor de overtocht. Behulpzame bewoners van Quincy zijn vrijgevig en leven mee met onze benarde toestand. Zonder de hulpverlening van de inwoners van Illinois zouden honderden heiligen gestorven zijn. We waardeerden deze vriendelijkheid evenzeer alsof boodschappers plotseling op de oever van de grote rivier waren verschenen met voedsel en kleding voor de lijdenden. Eén broeder stelde zijn huis beschikbaar als schuilplaats tegen de stormen. En gedurende talloze nachten stonden er zoveel bedden, zowel beneden als boven, dat het onmogelijk was een voet te verzetten zonder op een bed te trappen. Sommigen van de dierbare broeders die samen met ons loofden en baden, zijn nu begraven. Anderen, die enkele maanden geleden nog sterk op het enge en smalle pad waren, hebben ons tot onze verbazing verlaten en zijn gevlucht. Onze profeet zit nog steeds in de gevangenis, net zoals zoveel van onze dierbaren. Kijkend naar onze huidige situatie zou men denken dat Sion geheel vernietigd is, maar dat is niet zo. Het werk van de Heer gaat voort. Na enkele maanden rustte de geest van de Heer op mij, zoals nooit tevoren. En hoewel ik dag en nacht hard werkte onder de zieken, verzachte communicatie met mijn hemelse Vader, vele uren harde arbeid. Laat ons met dappere moed vertrouwen in de Heer, die als enige de macht van het duister kan verdrijven. Heb goede moed in tegenspoed. Verslap niet onderweg. Ik weet dat het pad heel eng en smal is voor vermoeide pelgrims zoals wij. En we vinden slechts zelden iemand om ons te vergezellen. Maar de Heer zal ons veilig tot het einde toe leiden.
Love one another.
Heb elkander lief, gelijk ik u lief gehad heb. Deze woorden, gezongen door dit opmerkelijke koor, werden door Jezus enkele uren voor zijn grote zoenoffer uitgesproken. Een offer dat ouderling Jeffrey R. Holland omschreef als de verhevenste manifestatie van zuivere liefde waarvan ooit in de geschiedenis van de wereld blijk is gegeven. Jezus leerde ons niet alleen om lief te hebben, hij leefde ook na wat hij predikte. Tijdens zijn bediening ging Jezus door het land terwijl hij goed deed en drukte hij iedereen op het hart zijn voorbeeld te volgen. Hij leerde, want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. President Thomas S. Monson, die de aansporing om lief te hebben begrijpt en toepast, zei: ik geloof dat de Heiland ons hier zegt dat als we ons niet verliezen in dienstbaarheid aan andere mensen, ons eigen leven nauwelijks zin heeft. Zij die alleen voor zichzelf leven, verschrompelen uiteindelijk en verliezen hun leven. Terwijl zij die zich verliezen in dienstbaarheid aan anderen, groeien en bloeien en in feite hun leven redden. Oprecht christelijk dienstbetoon is onbaatzuchtig en legt de nadruk op onze medemens. Een vrouw die voor haar invalide echtgenoot zorgde, legde uit: beschouw uw taak niet als een last. Beschouw het als een kans om te leren wat liefde werkelijk inhoudt. Tijdens een haardvuuravond aan de BYU vroeg zuster Sandra D. Houston: als we nu eens in elkaars hart konden kijken, zouden we elkaar dan beter begrijpen? Als we voelden wat anderen voelden, zagen wat anderen zagen en hoorden wat anderen hoorden, zouden we dan tijd vrijmaken en gebruiken om anderen te dienen? En zouden we hen dan anders bejegenen? Zouden we hen geduldiger, vriendelijker en verdraagzamer behandelen? Zuster Houston heeft verteld over iets dat ze meemaakte toen ze meehielp in een jonge vrouwenkamp. Ze zei: een van onze sprekers van de haardvuuravond onderwees ons over worden. Een van haar uitspraken was: wees iemand die moeite doet om anderen te leren kennen en te dienen. Gooi de spiegels weg en kijk uit het raam. Om dit te illustreren, vroeg ze aan een van de jonge vrouwen om tegenover haar te komen staan. Ze haalde een spiegel tevoorschijn en hield die tussen de jonge vrouw en zichzelf, zodat zij, de spreekster, in de spiegel keek terwijl ze trachtte te praten met de jonge vrouw. Uiteraard was dat geen efficiënt of innig gesprek. Deze les diende als krachtig voorbeeld van hoe moeilijk het is om te communiceren met anderen en hen te dienen als we te zeer begaan zijn met onszelf en alleen onszelf en onze noden zien. Ze legde vervolgens de spiegel weg, pakte een raamkozijn en hield dat tussen haar gezicht en dat van de jonge vrouw. We zagen dat haar blik nu gericht was op de jonge vrouw en dat echt dienstbetoon vereist dat we ons concentreren op de noden en gevoelens van anderen. Vaak maken we ons zo'n zorgen om onszelf en ons druk bestaan, terwijl we in de spiegel kijken op zoek naar kansen om te dienen, dat we niet helder zien door het venster van dienstbetoon. President Monson herinnert ons er vaak aan dat we worden omringd door mensen die behoefte hebben aan onze aandacht, onze aanmoediging, onze steun, onze troost en onze vriendelijkheid. Of het nu om familieleden, vrienden, kennissen of vreemden gaat. Hij zei: wij zijn de handen van de Heer hier op aarde en wij hebben de opdracht om al zijn kinderen te dienen en op te beuren. Hij is afhankelijk van ieder van ons. In januari van vorig jaar nodigden de tijdschriften Friend en Liahona alle kinderen waar ook ter wereld uit om de raad van president Monson te volgen, om de handen van de Heer te zijn. Kinderen werd gevraagd om kleine of grote goede daden te verrichten. Ze werden aangemoedigd om hun hand op een blad papier om te trekken, uit te knippen, er hun goede daad op te zetten en die handafdruk naar de tijdschriften te sturen. Velen onder de luisteraars vanavond zijn misschien enkele van die duizenden kinderen die een liefdesdaad verrichten en die instuurden. Als kinderen leren om anderen lief te hebben en te dienen wanneer ze nog jong zijn, kan dat de aanzet zijn tot een dienende houding voor de rest van hun leven. Vaak leren kinderen ons dat liefde en dienstbaarheid niet groot en indrukwekkend hoeven te zijn om betekenis te hebben en verschil uit te maken. Een jeugdwerkleerkracht vertelde het volgende voorbeeld. Ze zei, vandaag maakten onze 5- en 6-jarigen een liefdeshalsketting. Elk kind maakte een tekening op een strook papier, een zelfportret, een tekening van Jezus en enkele tekeningen van gezinsleden en dierbaren. We plakten elke strook in een rondje en maakten daardoor telkens de volgende strook vast, zodat ze samen een liefdeshalsketting vormden. Onder het tekenen praten de kinderen over hun familie. Heather zei, ik denk dat mijn zus niet van mij houdt. We maken voortdurend ruzie. Ik heb zelfs een hekel aan mezelf. Ik heb een slecht leven. En ze verborg haar gezicht in haar handen. Ik dacht na over haar omstandigheden en bedacht dat ze wellicht inderdaad een moeilijk leven had. Maar nadat Heather dit gezegd had, antwoordde Anna, die aan het andere eind van de tafel zat, Heather, in mijn slinger hang ik jou tussen mij en Jezus, omdat hij van jou houdt en ik ook. Toen Anna dat zei, kroop Heather onder de tafel door naar Anna en gaf ze haar een knuffel. Aan het einde van de les, toen haar grootmoeder haar kwam ophalen, zei Heather, raad eens, oma, Jezus houdt van mij. Wanneer we elkaar de helpende hand toesteken, zelfs op eenvoudige manieren, dan worden harten veranderd en verzacht, doordat anderen de liefde van de Heer voelen. Soms kan het echter moeilijk zijn om de talrijke dringende noden te lenigen van de talloze mensen rondom ons die hulp en steun nodig hebben. Zusters, sommigen onder u voelen zich misschien tot het uiterste beproefd in uw zorg voor de noden van uw gezinsleden. Onthoud dat u door deze routineuze en alledaagse taken in de dienst van uw God zijt. Anderen onder u voelen misschien een leegte die opgevuld kan worden wanneer u in uw buurt of uw omgeving zoekt naar kansen om iemands lasten te helpen dragen. We kunnen allemaal wel een vorm van dienstbetoon inbouwen in ons dagelijks leven. We leven in een kritische wereld en we doen aan dienstbetoon wanneer we geen kritiek uiten. Als we weigeren te roddelen, als we ophouden te oordelen, als we glimlachen, als we danken en als we geduldig en vriendelijk zijn. Andere vormen van dienstbetoon vragen meer tijd, bewuste planning en meer energie. Maar ze zijn onze inspanningen waard. Misschien kunnen we beginnen met onszelf de volgende vragen te stellen. Wie ken ik die ik vandaag zou kunnen helpen? Hoeveel tijd en welke hulpmiddelen heb ik ter beschikking? Hoe kan ik mijn talenten en vaardigheden gebruiken om anderen tot zegen te zijn? Wat kunnen we als gezin doen? President Dieter F. Uchtdorf heeft gezegd, u moet doen wat discipelen van Christus in elke bedeling hebben gedaan. Samen overleggen, alle beschikbare middelen gebruiken, naar inspiratie van de Heilige Geest streven, de Heer om bevestiging vragen en dan de mouwen opstropen en aan de slag gaan. Hij zei, ik beloof u, als u deze werkwijze aanhoudt, zult u concrete aanwijzingen ontvangen met betrekking tot het wie, wat, wanneer en waar, aangaande de zorg op de wijze van de Heer. Telkens wanneer ik me afvraag hoe het zou zijn als de Heiland terugkomt, denk ik aan zijn bezoek aan de Nefieten, waarbij hij vroeg, hebt gij ook mensen onder u die ziek zijn? Brengt hen hierheen. Hebt gij ook mensen onder u die lam zijn, of blind, of kreupel, of verminkt, of melaats, of die verschrompeld zijn, of die doof zijn, of die op enige wijze lijdende zijn? Brengt hen hierheen, en ik zal hen genezen. Want ik heb medelijden met u. Mijn binnenste is vol barmhartigheid. De Heiland genas hen. Ja, ieder van hen. Voorlopig vraagt hij ons om zijn handen te zijn. Ik ben erachter gekomen dat het de liefde voor God en onze naaste is die zin geeft aan het leven. Mogen wij het voorbeeld van onze heiland volgen en zijn aansporing om anderen in liefde de hand te reiken. Ik getuig van de waarheid van president Henry B. Eyring's belofte dat als wij onze gaven gebruiken om anderen te dienen, wij de liefde van de Heer voor die persoon zullen voelen. Wij zullen ook zijn liefde voor ons voelen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Wij verzoeken u om op het teken van de dirigenten te gaan staan en met het koor Uw dienst is zoet te zingen. Na de samenzang kunnen we luisteren naar zuster Neil F. Marriott, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Na haar toespraak kijken we naar de tweede video. Vervolgens zal zuster Linda K. Burton, Algemeen ZAV-presidente, ons toespreken. Zusters, de dienst is zoet. Ik hou van dienen in het evangelie en daarover wil ik vanavond een paar gedachten met jullie delen. Kort na de opstanding en hemelvaart van Jezus predikte de apostel Petrus: laat dan iedereen zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Het hart van de toehoorders was geraakt en ze vroegen Petrus en de anderen: wat moeten wij doen, mannen en broeders? En vervolgens gaven ze met vreugde gehoor aan de leerlingen van Petrus. Morgen is Paaszondag. Ik hoop dat ook wij in ons hart geraakt zullen zijn en de Heiland erkennen, ons bekeren en met vreugde gehoorzamen. We zullen in deze algemene conferentie van kerkleiders, mannen en vrouwen, geïnspireerde raad ontvangen. Ik weet dat hun woorden ons hart zullen raken en vraag u vanavond, wat moeten wij doen, vrouwen en zusters? Voormalig algemeen ZHV-presidente Eliza R. Snow heeft bijna 150 jaar geleden tot de zusters gezegd: de Heer heeft ons veel verantwoordelijkheid gegeven. Ik getuig dat die uitspraak ook in deze tijd geldt. De kerk van de Heer heeft behoefte aan vrouwen die naar de influisteringen van de geest luisteren en hun unieke gaven gebruiken om voor anderen te zorgen, hun stem te laten horen en evangeliewaarheden te beschermen. Onze inspiratie en intuïtie zijn nodig voor de opbouw van Gods koninkrijk. Dat betekent dat we ons deel moeten doen om het heil van Gods kinderen teweeg te brengen. We bouwen het koninkrijk op door voor anderen te zorgen. Maar het kind van God dat u in het herstelde evangelie eerst moet opbouwen, dat bent u zelf. Emma Smith heeft gezegd: ik verlang de geest Gods voor mezelf te kennen en te begrijpen, zodat ik datgene in mijn gewoonte of karakter af kan leggen wat niet bijdraagt tot mijn verhoging. Wij moeten een rotsvast geloof in het evangelie van de heiland ontwikkelen en gesterkt door onze tempelverbonden voorwaarts gaan naar de verhoging. Maar als sommige van onze gewoonten nu eens niet met het herstelde evangelie van Jezus Christus overeenstemmen, om die af te kunnen leggen, hebben we misschien de emotionele steun en zorg van een ander nodig, zoals mij gebeurde. Na mijn geboorte plantten mijn ouders een magnolia in onze tuin, zodat ik op mijn bruiloft in de protestantse kerk van mijn voorvaderen magnoliabloemen zou hebben. Maar op mijn trouwdag stonden mijn ouders niet aan mijn zijde en had ik geen magnoliabloemen. Ik was pas een jaar lid van de kerk en reisde naar Salt Lake City, Utah, om mijn tempelbegiftiging te ontvangen en aan mijn verloofde David verzegeld te worden. Toen ik Louisiana achter me gelaten had en Utah naderde, begon ik me thuisloos te voelen. Ik zou voor de bruiloft bij David's stiefgrootmoeder logeren. We noemden haar Tante Carol. Daar stond ik dan, een vreemdeling in Utah, die zou logeren bij iemand die ze niet kende, voor ze voor eeuwig verzegeld zou worden aan een familie die ze amper kende. Gelukkig hield ik en vertrouwde ik van mijn toekomstige man en de Heer. Toen ik voor de deur van het huis van Tante Carol stond, wilde ik terugkrabbelen. Ik stond met knikkende knieën voor de deur toen die plots openging en Tante Carol me zonder iets te zeggen in haar armen nam en me omhelsde. Zij, die zelf geen kinderen had, wist, haar zorgzame hart wist, dat ik behoefte had om me thuis te voelen. O, wat was dat een fijn en warm moment. Mijn angst vlood en ik kreeg het gevoel dat ik op een geestelijk veilige plek verankerd was. Liefde betekent plaatsmaken in uw leven voor iemand anders, zoals Tante Carol voor mij deed. Moeders maken in hun lichaam letterlijk plaats om voor een ongeboren baby te zorgen. En hopelijk geven ze het kind tijdens het grootbrengen een plek in hun hart. Maar die zorg is niet beperkt tot het baren van kinderen. Eva werd moeder genoemd voor ze kinderen had. En volgens mij betekent moederen leven schenken. Denk eens na over de vele manieren waarop u leven schenkt. Het kan het geven van emotioneel leven aan de hopelozen of geestelijk leven aan de twijfelaars zijn. Met de hulp van de Heilige Geest kunnen wij een plek van emotionele genezing voor de gediscrimineerde, de verworpene en de vreemdeling scheppen. Op die tedere en toch krachtige manieren bouwen wij het Koninkrijk van God op. Zusters, ieder van ons is met die levensgekkende, zorgzame, moederlijke gaven naar de aarde gekomen, want dat is Gods plan. Om zijn plan te volgen en zijn koninkrijk op te bouwen, moeten we onzelfzuchtige offers brengen. Orson F. Whitney schreef: al wat wij lijden en verduren, vooral als we het geduldig doorstaan, reinigt ons hart en maakt ons zachter en liefdadiger. Door zwoegen en beproeving krijgen wij de vorming die ons in staat stelt om meer zoals onze vader en moeder in de hemel te worden. Die louterende beproevingen brengen ons tot Christus, die ons kan genezen en van ons een werktuig in het heilswerk maakt. We bouwen het koninkrijk ook op als we onze stem laten horen en van de waarheid getuigen. We volgen het patroon van de Heer. Hij onderwijst met macht en gezag van God. Zusters, dat kunnen wij ook doen. Vrouwen praten graag en komen graag bijeen. Door het gedelegeerde priesterschapgezag dat ons gegeven is, leiden ons praten en bijeenkomen tot evangelieonderwijs en leiderschap. Zuster Julie B. Beck, voormalig algemeen ZHV-presidente, heeft gezegd: het vermogen om in aanmerking te komen voor persoonlijke openbaring, die te ontvangen en ernaar te handelen, is de belangrijkste vaardigheid die we in dit leven kunnen opdoen. We moeten er bewust aan werken. Persoonlijke openbaring van de Heilige Geest zet ons aan tot het leren en verkondigen van en het handelen naar eeuwige waarheid, de waarheid van de Heiland. Hoe meer we Christus volgen, hoe meer we zijn liefde en leiding voelen. Hoe meer we zijn liefde en leiding voelen, hoe meer we zoals Hij de waarheid willen verkondigen en erin onderwijzen, zelfs als we tegenstand ervaren. Toen ik een aantal jaren geleden een anonieme beller aan de lijn had, bad ik om de juiste woorden, zodat ik het moederschap kon verdedigen. De beller vroeg me: bent u Neil Marriott, moeder van een groot gezin? Ik antwoordde blij: jazeker. En verwachtte een compliment zoals: dat is geweldig. Maar nee hoor, ik zal haar krakende antwoord door de telefoon nooit vergeten. Het stuit me tegen de borst dat u op deze overbevolkte planeet kinderen baart. Oh, stamelde ik. Ik begrijp hoe u zich voelt. Ze snauwde: nee, dat doet u niet. Oké, misschien niet, zei ik stilletjes. Toen stak ze een tirade af over mijn domme keuze om moeder te zijn. Toen ze bleef doorgaan, begon ik om hulp te bidden. Er kwam een lieve gedachte bij me op. Wat zou de Heer tegen haar zeggen? Ik voelde dan dat ik wist wat ik moest zeggen en putte moed uit mijn gedachten over Jezus Christus. Ik antwoordde: ik ben blij dat ik een moeder ben en ik beloof u dat ik mijn uiterste best zal doen om mijn kinderen zo op te voeden dat ze de wereld verbeteren. Ze antwoordde: ik hoop het maar, en hing op. Het was maar iets kleins. Ik stond immers veilig in mijn eigen keuken. Maar op mijn eigen bescheiden manier verdedigde ik het gezin, moeders en verzorgsters. Ten eerste omdat ik Gods leer over het gezin begreep en geloofde. En ten tweede om de woorden bad waarmee ik van die waarheid kon getuigen. We krijgen kritiek omdat we anders zijn. Maar we moeten ons in eeuwige beginselen verankeren en ervan getuigen, ongeacht de reactie van de wereld. Als we ons afvragen, wat moeten wij doen? Laten we dan over deze vraag nadenken. Wat doet de Heiland voortdurend? Hij zorgt voor anderen. Hij schept. Hij spoort aan tot groei en goedheid. Vrouwen en zusters, dat kunnen wij ook doen. Jeugdwerkmeisjes, is er iemand in jullie familie die je liefde en vriendelijkheid nodig heeft? Jij bouwt het koninkrijk ook op door voor anderen te zorgen. De schepping van de aarde door de Heiland onder toezicht van zijn vader was een enorme zorgzame daad. Hij gaf ons een plek om te groeien en geloof in zijn verzoenende macht te ontwikkelen. Geloof in Jezus Christus en zijn verzoening is de ultieme genezing, hoop, groei en zingeving. Iedereen heeft behoefte aan het geestelijk en lichamelijk gevoel dat we erbij horen. Als zusters van alle leeftijden kunnen we hierin voorzien. Het is heilig. We hebben de grote taak om een vrouw te worden die de heiland volgt, met inspiratie voor anderen zorgt en de waarheid onverschrokken naleeft. Als we onze Vader in de hemel vragen om hulp bij de opbouw van zijn koninkrijk, ontvangen we zijn kracht die door ons anderen bereikt. Dan weten we hoe we voor anderen moeten zorgen en uiteindelijk zoals onze hemelse ouders kunnen worden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde voor elkaar hebt.
Het gebeurt overal dat mensen ons nodig hebben. Wij hebben hen nodig en zij ons. Mijn vriendin zei, hey, ik ken vluchtelingenfamilies die ik wil helpen. Toen wist ik dat ik dat moest doen.
We hadden dagenlang niets te eten en sliepen met een lege maag. We woonden ongeveer 5 jaar in een kamp in Guinea.
Toen ik Fatou leerde kennen, was ze heel stil en verlegen. Ik wist niet of er een klik zou zijn en of we vrienden konden worden. Dit is een van je atletiekwedstrijden, denk ik?
Ja.
Op de middelbare school was ik een heel enthousiast veldloopster. Fatou raakte geïnteresseerd in hardlopen en ze was er uitzonderlijk goed in. Ik begreep hoe belangrijk het voor haar was, omdat het voor mij op die leeftijd ook belangrijk was.
Ik weet niet wat ik zou gedaan hebben zonder Tony. Ze steunde me in het hardlopen en in alles wat ik doe. Ze was er altijd als ik haar nodig had. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie.
Ik ben mormoon en Fatou is moslima. Ik denk dat we elkaar steunen in onze band met God.
Je beseft het niet, maar je hebt een enorme invloed op mijn leven. Ik zie jou niet alleen als vriend. Ik zie je als iemand op wie ik altijd kan bouwen. Waar ik ook ben of wat ik ook doormaak.
Natuurlijk, Fatou. Ik hou van je.
Ik hou ook van jou.
Ze vertelde me net hoeveel ik heb betekend voor haar. Dat ontroert me, omdat je je niet realiseert hoezeer je iemand kunt raken.
Ik wil een verschil uitmaken in iemands leven, zoals zij dat voor mij heeft gedaan. Ik wil dat voor iemand anders kunnen doen.
We voelen die geest die God ons geeft, die mensen in liefde samenbrengt.
Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal u antwoorden, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit, voor een van deze geringste broeders van mij, gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan.
In de eerste bijeenkomst van de zustershulpvereniging zei Emma Smit, we gaan iets buitengewoons doen. We verwachten buitengewone gelegenheden en dringende verzoeken om hulp. Die dringende verzoeken en buitengewone gelegenheden kwamen toen veel voor. En nu ook. Een voorbeeld daarvan was toen president Brigham Young tijdens de algemene conferentie van oktober 1856 meedeelde dat de handkarpioniers honderden kilometers van Salt Lake City waren gestrand. Hij verklaarde, uw geloof, uw godsdienst en uw godsdienstoefeningen zullen uw ziel nooit in het celestiale koninkrijk van God brengen als u niet precies de beginselen uitvoert die ik u nu leer. Ga en breng de mensen die nu op de vlakte zijn hierheen en schenk nauwgezet aandacht aan die zaken die materieel van aard zijn. Anders zal uw geloof u niets baten. Met dankbare bewondering denken we aan de mannen die grote risico's namen om de noodlijdende heiligen te gaan redden. Maar wat deden de zusters? Zuster Lucy Meservis Smith schreef dat de aanwezigen na de oproep van president Young in actie kwamen. Vrouwen trokken daar in de tabernakel hun petticoats, lange onderrokken die toen in de mode waren en ook warm zaten, hun kousen en alles wat ze konden missen uit en laden ze op de wagens voor de heiligen in de bergen. Een paar weken later, toen de redders en de handkarconvooien Salt Lake City naderden, riep president Young de heiligen weer in de tabernakel bijeen. Hij pleitte dringend bij de heiligen en de zusters in het bijzonder dat ze deze mensen in nood zouden verzorgen, voeden en ontvangen. Hij zei, bij sommigen zijn hun voeten tot aan hun enkels bevroren, bij sommigen tot aan hun knieën, en van sommigen zijn de handen bevroren. We willen dat u hen als uw eigen kinderen ontvangt en net zoveel van hen houdt als van uw eigen kinderen. Lucy Meservis Smith schreef ook, we deden al het mogelijke, al die goede broeders en zusters, om hen die zoveel doorstaan hadden te troosten. Hun handen en voeten waren bevroren. We gingen met onze werkzaamheden door totdat iedereen goed verzorgd was. Ik heb nooit van mijn leven meer voldoening en laat ik zeggen plezier gehad dan met deze taak. Zo groot was de eensgezindheid onder ons. Is er nog meer voor bereidwillige handen te doen? Lieve zusters, dat verslag zou op onze tijd kunnen slaan en op hen die in de hele wereld lijden. Er is weer een buitengewone gelegenheid die ons raakt. Er zijn op de wereld meer dan 60 miljoen vluchtelingen en mensen die hun thuis noodgedwongen hebben verlaten. De helft daarvan zijn kinderen. Die mensen hebben enorme moeilijkheden meegemaakt en beginnen nu in nieuwe landen en culturen aan een nieuw leven. Hoewel er organisaties zijn die hun een verblijfplaats en de eerste levensbehoeften bieden, hebben zij ook een vriend of vriendin, een maatje, nodig die hen kan helpen acclimatiseren. Iemand die hun de taal kan helpen leren, de heersende gebruiken kan uitleggen en hen helpt zich thuis voelen. Afgelopen zomer maakte ik kennis met zuster Yvette Bugingo, die op haar 11e jaar op de vlucht sloeg nadat haar vader gedood was en 3 van haar broeders vermist werden in een deel van de wereld dat door oorlog verscheurd werd. De rest van het gezin leefde uiteindelijk 6,5 jaar als vluchtelingen in een buurland, totdat ze een permanent huis konden betrekken waar een zorgzaam echtpaar ze hielp met vervoer, scholen en andere zaken. Yvette zei dat ze waarlijk een antwoord op hun gebeden waren. Haar lieve moeder en schattige zusjes zingen hier vanavond in het koor. Nadat ik deze fijne vrouwen had ontmoet, heb ik me vaak afgevraagd wat als hun verhaal mijn verhaal was geweest. Wij zusters maken de helft uit van het voorraadhuis van de Heer, die de kinderen van onze hemelse Vader kunnen helpen. Zijn voorraadhuis bestaat niet alleen uit goederen, maar ook uit tijd, talenten, vaardigheden en onze goddelijke aard. Zuster Rosemary M. Wixom heeft gezegd, onze goddelijke aard ontsteekt ons verlangen om anderen de hand te reiken en zet ons aan tot handelen. President Russell M. Nelson heeft in verband hiermee gezegd, we hebben vrouwen nodig die weten hoe ze door hun geloof belangrijke dingen tot stand brengen en die moedige verdedigsters van deugdzaamheid en gezinnen zijn in een wereld die ziek is van zonde. Vrouwen die weten hoe ze de machten van de hemel aanroepen om kinderen en gezinnen te beschermen en te sterken. Gehuwd of ongehuwd, als zusters bezit u kenmerkende capaciteiten en een bijzondere intuïtie die u als gaven van God ontvangen hebt. Wij broeders kunnen uw unieke invloed niet op dezelfde manier uitoefenen. In een brief van 27 oktober 2015 uitte het eerste presidium grote zorg en medeleven jegens de miljoenen mensen die hun huis zijn ontvlucht om aan burgerconflicten en andere ellende te ontsnappen. Het eerste presidium riep personen, gezinnen en kerkunits op om deel te nemen aan christelijk dienstbetoon in plaatselijke projecten voor vluchtelingenhulp en, indien haalbaar, aan het Fonds voor Humanitaire Hulp bij te dragen. De algemene presidiums van de ZAV, de jonge vrouwen in het jeugdwerk, hebben zich afgevraagd hoe we gehoor aan die oproep kunnen geven. We weten dat u, lieve zusters, allemaal verschillende leeftijden, levensstijlen en levensomstandigheden hebt. Elk lid van deze wereldwijde zusterschap van heiligen heeft bij haar doopverbond beloofd om hen te troosten die vertroosting nodig hebben. We moeten echter ook bedenken dat niemand van ons harder moet lopen dan haar kracht toelaat. Met die waarheden in gedachten hebben we een document opgesteld dat we Ik was een vreemdeling noemen. We hopen dat u bidt en besluit wat u in overeenstemming met uw eigen tijd en situatie kunt doen om de vluchtelingen en migranten in uw omgeving te dienen. Dit biedt u de kans om één op één, als gezin en als organisatie, vriendschap, begeleiding en andere christelijke hulp aan te bieden. En dat is een van de vele manieren waarop zusters kunnen dienen. Bij al uw gebeden en inspanningen moet u de wijze raad van koning Benjamin opvolgen, die hij zijn volk gaf nadat hij het had aangespoord om voor de mensen in nood te zorgen. Zie toe dat al deze dingen in wijsheid en ordelijkheid worden gedaan. Zusters, we weten dat de Heer het belangrijk vindt dat we anderen liefdevol de hand reiken. Denk aan de volgende aansporingen uit de schriften. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem lief hebben als uzelf. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. En de Heiland heeft gezegd, want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik was ziek en u hebt mij bezocht. De Heiland uitte liefdevolle waardering voor de weduwe die slechts 2 munten gaf, omdat ze deed wat ze kon. Hij vertelde ook de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en rondde die af met de woorden, ga heen en doet evenzo. Soms komt helpen niet gelegen, maar als we in liefde en eenheid samenwerken, mogen we de hulp van de hemel verwachten. Op de begrafenisdienst van een bijzondere dochter van God vertelde iemand dat die zuster in de jaren 90, toen ze ZAV-president van de Ring was, samen met anderen quilts maakte om de noodlijdende mensen in Kosovo warmte te schenken. En net als de barmhartige Samaritaan ging ze de 2e mijl, want zij en haar dochter reden met een vrachtauto vol met die quilts van Londen naar Kosovo. Op de terugreis kreeg ze een onmiskenbare ingeving die haar diep raakte. Die ingeving was, wat je hebt gedaan was heel goed. Ga nu naar huis, kijk om je heen en help je medemens. Op de begrafenisdienst werden nog meer inspirerende verhalen verteld van die getrouwe vrouw. Hoe zij buitengewone dringende verzoeken herkende en erop reageerde en ook op eenvoudige omstandigheden van mensen binnen haar invloedssfeer. Ze stelde bijvoorbeeld haar huis en haar hart op ieder uur van de dag of nacht open voor jonge mensen die het moeilijk hadden. Lieve zusters, we kunnen zeker zijn van de hulp van onze hemelse Vader als we op onze knieën gaan en hem om goddelijke leiding vragen waardoor wij zijn kinderen tot zegen kunnen zijn. Onze hemelse Vader, onze Heiland Jezus Christus en de Heilige Geest staan klaar om te helpen. President Henry B. Eyring getuigde krachtig tot de vrouwen van de kerk. Onze hemelse Vader hoort en verhoort uw gelovige gebed om leiding en hulp om te volharden in uw liefdeswerk voor hem. De Heilige Geest wordt naar u gezonden en naar degenen die voor wie u zorgt. U zult de kracht en de nodige inspiratie ontvangen om in te zien tot hoever u in staat bent om hulp te bieden. De Geest zal u troosten wanneer u zich mocht afvragen of u wel genoeg hebt gedaan. Als we nadenken over de dringende verzoeken van hen die onze hulp nodig hebben, laten we ons dan afvragen wat als hun verhaal mijn verhaal was. Mogen we dan naar inspiratie streven, handelen naar de ingevingen die we ontvangen en hen die in nood verkeren eensgezind de hand reiken naar ons vermogen en naar de inspiratie die we ontvangen. Misschien zal er dan van ons gezegd worden, zoals de Heiland over een liefdevolle zuster die hem diende zei, zij heeft een goed werk aan mij verricht. Zij heeft gedaan wat zij kon. Dat noem ik buitengewoon. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Zusters, wij spreken onze waardering uit voor eenieder van u die deze bijeenkomst met ons bijwoont. Wij danken het koor en alle anderen voor hun deelname. We erkennen dankbaar iedereen die aan de voorbereiding van deze bijeenkomst heeft bijgedragen. Het koor zingt nu Come Follow Me. met Elisabeth Marsh op de cello. Onze slotspreker is president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Eyring zingt het koor de eerste twee coupletten van Heer, geef mij meer reinheid. De aanwezigen wordt verzocht het derde couplet met het koor mee te zingen. Het slotgebed wordt uitgesproken door Shokani Parko, een ZHV-zuster uit de Cambodjaanse gemeente Jordan River in de ring Salt Lake Ranger Noord.
I am grateful to be with you this evening in this worship and reflection and dedication time. We have prayed together. Our loving Heavenly Father has heard us. As we have been touched by hymns of praise to Him, we have been inspired to do more to help our Master in His work.
We hebben ons voorgenomen om onze meester meer bij te staan in zijn werk, om de kinderen van onze hemelse vader op te bouwen en te helpen. We hebben door onze dankbaarheid voor wat de Heiland voor ons gedaan heeft een groter verlangen om anderen te dienen. Daarom zwelt ons hart op als we deze woorden kunnen zingen, horen zingen. Daar gij mij veel gegeven hebt, geef ik ook weer. Koning Benjamin heeft ons dat gevoel van dankbaarheid in zijn grote reden in het Boek van Mormon beloofd. Als ons geloof in Jezus Christus ons ertoe aanzet om de vreugde van zijn vergeving na te streven, krijgen we het verlangen om anderen namens hem te dienen. Koning Benjamin zegt dat vergeving niet in één keer bereikt wordt. Hij zegt het als volgt. En nu, terwille van deze dingen die ik tot u heb gesproken, dat wil zeggen, terwille van hen, van het vandaag tot dag behouden van de vergeving van uw zonden, om onschuldig voor het aangezicht van God te kunnen wandelen, zou ik willen dat gij van uw bezit aan de armen geeft, ieder naar hetgeen hij heeft, en wel door de hongerigen te voeden, de naakten te kleden, de zieken te bezoeken, en hun behoeften te voorzien, zowel de geestelijke als de stoffelijke, naar hun noden. Alma's collega Amulek heeft ook gezegd dat we hem moeten blijven dienen om vergeving te ontvangen. En nu, zie mijn geliefde broeders, ik zeg u, denk niet dat dit alles is. Want indien gij na al die dingen te hebben gedaan de behoeftigen en de naakten wegzendt, en niet naar de zieken en lijdenden omziet, en niet geeft van uw bezit indien gij hebt aan hen die noodlijdend zijn, ik zeg u, indien gij geen van die dingen doet, zie, dan is uw gebed te vergeefs, en baat het u niets. En zijt gij als de huichelaars die het geloof verloochenen. Ik heb vanavond aan de vrouwen in mijn leven gedacht. Er zijn van mijn vrouw tot aan onze drie jongste achterkleindochters 31 vrouwen en meisjes in onze familie. Sommige van hen zijn hier vanavond, maar niet de achterkleindochters. 5 van hen zijn jonger dan 12. Dit is wellicht hun allereerste bijeenkomst in het conferentiecentrum met hun zusters in de kerk van de Heiland. Ieder van hen zal aan deze ervaring andere herinneringen en voornemens overhouden. Ik bid dat 3 herinneringen en 3 voornemens ze heel hun leven en zelfs daarna zullen bijblijven. Herinneringen van gevoelens en voornemens om dingen te doen. Het belangrijkste gevoel is liefde. U hebt de liefde gevoeld van de geweldige leidsters die gesproken hebben. En u hebt door de geest gevoeld dat zij u lief hebben zonder u te kennen, omdat ze de liefde van onze hemelse Vader en de Heiland voor u voelen. Daarom willen ze u zo graag dienen en willen ze dat u de zegeningen ontvangt die God u wil geven. U hebt vanavond liefde voor anderen gevoeld, voor vrienden, klasgenoten, buren en zelfs vreemden, mensen die u pas ontmoet hebt. Die liefde is een gave van God. De schriften noemen haar naastenliefde en de reine liefde van Christus. U hebt die liefde vanavond gevoeld en u kunt die vaak voelen als u ze nastreeft. Het tweede dat u vanavond gevoeld hebt is de invloed van de Heilige Geest. zusters, hebben u vanavond beloofd dat de Heilige Geest u zal leiden naar dienstbetoon, dat de Heer wil dat u anderen namens Hem geeft. U hebt door de Geest gevoeld dat die belofte van de Heer kwam en waar is. De Heer heeft gezegd, en nu, voorwaar, ik zeg u, stel uw vertrouwen in die Geest die ertoe beweegt goed te doen. Ja, recht te doen, ootmoedig te wandelen, rechtvaardig te oordelen, en dat is mijn Geest. Misschien hebt u die zegen vanavond ontvangen. Misschien hebt u de naam of het gezicht van iemand die u hulp nodig heeft in gedachten gekregen. Het was wellicht een vluchtige gedachte, maar door wat u vanavond gehoord hebt, zult u erover bidden, met het vertrouwen dat God u zal leiden om het goede te doen dat Hij voor hen wil. Wanneer zulke gebeden een gewoonte worden, zullen u en anderen ten goede veranderen. Het derde gevoel dat u vanavond gehad hebt, is dat u dichter bij de Heiland wilt zijn. Zelfs het jongste meisje hier heeft de werkelijkheid gevoeld van de uitnodiging in de lofzang. Kom, sprak de Heiland, volg mij na, dat elk dus in zijn voetspoor ga. Met die gevoelens is het eerste wat u moet voornemen om te doen, dienen met de kennis dat u er niet alleen voor staat. Als u iemand namens de Heiland troost en dient, bereidt Hij de weg voor u. De teruggekeerde zendelingen in ons midden zullen beamen dat dat niet betekent dat iedereen achter elke deur u zal ontvangen, of dat iedereen die u dient u zal bedanken. Maar de Heer zal voor uw aangezicht uitgaan om de weg voor u te bereiden. President Monson heeft keer op keer gezegd dat hij weet dat deze belofte van de Heer waar is. En wie u ontvangt, daar zal ik eveneens zijn, want ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn, en mijn geest zal in uw hart zijn, en mijn engelen zullen rondom u zijn, om u te schragen. Een van de manieren waarop hij voor uw aangezicht uitgaat, is door het hart voor te bereiden van iemand die hij u vraagt te dienen. Hij bereidt ook uw hart voor. U zult ook merken dat de Heer u van helpers voorziet, aan uw rechterhand, uw linkerhand en rondom u. U staat niet alleen, er niet alleen voor als u anderen namens Hem dient. Dat heeft Hij vanavond voor mij gedaan. De Heer heeft in een groep getuigen voorzien, zowel in woord als in muziek, om wat Hij wil dat ik zou zeggen, kracht bij te zeggen. Ik moest er gewoon voor zorgen dat ik mijn deel erin kon passen. Ik hoop en bid dat u dankbaarheid en vreugde zult voelen als de Heer u samen met anderen namens Hem laat dienen. Als u die ervaring vaak hebt, en dat zult u, dan zult u net als ik van herkenning glimlachen als we uw dienst is zoet zingen. U zult ook glimlachen als u aan deze schrifttekst denkt. En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Het tweede wat u moet doen, is de Heer indachtig zijn als u namens Hem dient. De Heer gaat niet alleen voor ons aangezicht uit en stuurt engelen om met ons te dienen. Hij voelt de vertroosting die we anderen geven ook alsof we die aan Hem geven. Iedere dochter van God die de boodschappen in deze bijeenkomst hoort en gelooft, zal zich afvragen, wat wil de Heer dat ik doe om mensen in nood te helpen? Ieders situatie is uniek. Dat geldt ook voor mijn groepje dochters, schoondochters, kleindochters en achterkleindochters. Voor hen en voor alle dochters van onze hemelse Vader herhaal ik de wijze raad van zuster Linda K. Burton. Ze heeft u gevraagd om in geloof te bidden, om te weten te komen wat de Heer wil dat u in uw situatie doet. Vervolgens heeft ze u de aangename vertroosting beloofd die de Heer gaf aan de vrouw die bekritiseerd werd omdat ze zijn hoofd met dure olie gezalfd had in plaats van die te verkopen en het geld aan de armen te schenken. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Die korte schrifttekst is mooie en wijze raad in roerige tijden voor trouwe zusters die in het koninkrijk van de Heer dienen. Uit liefde voor God en onze Heiland zult u bidden en vragen wie Hij wil dat u dient. En u zult geen publieke erkenning verwachten, net als de vrouw in die passage in Marcus, wier heilige daad om de Heiland van de wereld te eren bekend is, maar niet haar naam. Ik hoop dat de zusters in onze familie uit liefde voor God hun uiterste best zullen doen om mensen in nood te dienen. Het derde wat ik hoop dat ze zullen doen, is bescheiden zijn over hun goede werken. Ik bid dat ze de volgende raad van de Heer zullen aanvaarden. En ik ben er zeker van dat ze die moeten horen. Hij zei, wees op uw hoede dat u uw liefdegaven niet geeft in de tegenwoordigheid van mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Vervolgens zei hij, maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgen zal zijn en uw Vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Mijn gebed voor de zusters in het koninkrijk, waar en in welke omstandigheden ze ook leven, is dat ze hun geloof in de Heiland en dankbaarheid voor zijn verzoening hen ertoe aanzet om hun uiterste best te doen voor de mensen die God hun vraagt te dienen. Als ze dat doen, beloof ik hen dat ze heiligere vrouwen zullen worden. De Heiland en onze hemelse Vader zullen hen met open armen verwelkomen en openlijk belonen. Ik weet dat dit de kerk van de herrezen Jezus Christus is. Hij is opgewekt. Hij heeft de prijs voor al onze zonden betaald. Ik weet dat we dankzij Hem zullen opstaan en het eeuwige leven kunnen beërven. President Thomas S. Monson is zijn levende profeet. Onze hemelse Vader hoort en verhoort onze gebeden. Ik getuig dat we dichter tot de Heiland komen als we uit reine liefde anderen namens Hem dienen. Ik laat u dat zekere getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear Heavenly Father,
dierbare Hemelse Vader, wij komen vanavond tot u. We zijn dankbaar voor de vrouwenbijeenkomst. En we zijn dankbaar voor de fijne sprekers die we hebben gehoord. We zijn dankbaar voor deze ware kerk en voor het evangelie in ons leven. Vader, we vragen u om een zegen van gezondheid voor president Thomas S. Monson, een waar profeet, en voor zijn raadgevers en algemene autoriteiten en plaatselijke leiders, zodat ze u kunnen dienen. Vader, we zijn dankbaar voor veel dingen in ons leven. En we kijken uit naar de algemene conferentie van volgende maand. Vader, nu we dit gebouw verlaten, vragen wij u om over ons te waken, ons te beschermen en ons op de weg naar huis te beschermen. Dit alles zeggen wij in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.